Daar wordt mij telkens gevraagd waarom ik tot deze vorm van zen gekomen ben. Die waarschijnlijk alleen in deze vorm bestaat zoals wij hem hier doen. De zen die normaal is, is typisch een mannencultuur, is gericht op het bereiken van iets, het overmeesteren van iets eigenlijk. En ik heb, doordat ik in een Japans krijgsgevangenkamp gezeten heb, ben ik er diep van doordrongen geraakt dat geweld op enige manier niet helpt. En geweld is natuurlijk niet alleen buiten ons, maar is voor het grootste gedeelte in ons. Wat we onszelf aandoen omdat we iets willen bereiken, omdat we iets willen zijn, is ongelooflijk. Dat is een geweldige destructieve kracht die altijd maar werkt. En die door de maatschappij waarin we leven ook wordt aangemoedigd. Alleen al dat je iets moet zijn, dat je een bepaalde positie moet innemen, gaat terug op de grote kracht van zelfbehoud. En dat is alle leven wil blijven leven. Alle leven wil dus blijven doorgaan op de manier zoals het zichzelf kent. Die kracht is nog oppermachtig. En die neemt, denk ik, niet eens af. Dus je kunt het van buiten niet verwachten. Je kunt van buiten niet verwachten iets aangereikt te krijgen wat je afhelpt van die onbegrepen kracht van het zelfbehoud. Zelfbehoud is op zichzelf natuurlijk uitstekend. Maar we weten uit de natuur ook dat de ene soort de andere opeet om te blijven leven. Maar de mens is daarin een uitzondering in de zin dat hij het vermogen heeft om zich bewust te zijn van zichzelf zoals hij doet, zoals hij leeft. Hij kan zich bewust worden, dat hoeft niet, maar dat kan niet. Het is ons gegeven, dat is fantastisch. Dat is het meest wonderbaarlijk wat ik in mijn leven ontmoet heb. Dat wij het vermogen hebben om ons bewust te zijn van wat we doen en ons bewust te zijn wat dat in de wereld uitwerkt. Maar dat betekent dus dat we ook ons bewust moeten zijn hoe we met onszelf omgaan. Dat is het allereerste. Kijk, als je jezelf dwingt op een of andere manier, om een of andere reden, die reden is eigenlijk onbelangrijk, maar als je jezelf dwingt, dan ben je agressief. En dat heeft altijd kwalijke gevolgen. We zijn eigenlijk al zo gewend dat we het zo doen, dat we onszelf dwingen. En we hebben natuurlijk allerlei prachtige redenen om onszelf te dwingen. Maar we zijn niet bereid om onszelf te leren kennen zoals we zijn. We zijn niet bereid om onze zwakheden, dat noemen wij zo, onze zwakheden te leren kennen. We zijn niet bereid om ziek te zijn. Alleen als die wonderbaarlijke kracht vanuit de kosmos af en toe in ons leven ingrijpt en we houden heel veel van een ander, zijn we plotseling wel bereid om alles wat daarvoor nodig is te doen. Dat is eigenlijk heel gek, dat hebben we nog niet opgemerkt. En daarom is het ook, het is nu net niet zo, er zijn geloof ik net zoveel mannen als vrouwen op het ogenblik hier, maar over het algemeen heb ik meer vrouwen onder mijn gehoor. En dat is ook heel begrijpelijk. Want de vrouwen kunnen, behalve als ze zich voorgenomen hebben om een geweldige carrière te maken, dan zijn ze nog geweldiger dan mannen. Maar als dat niet zo is, dan zijn vrouwen van zich uit, zowel lichamelijk als geestelijk, meer gericht op het in stand houden. Op het ontvangen en op het omvatten. Je hebt natuurlijk onder de vrouwen allerlei gradaties daarvan. Maar het merkwaardige is al bijvoorbeeld dat bijna alle vrouwen willen een kind hebben. Terwijl de wereld nog helemaal niet zo geweldig is dat je een kind op de wereld zou willen laten komen. Je kunt het niet zetten hoor, een kind op de wereld zetten bestaat niet. Je kunt het wel laten komen. Dat is dus dat wonderlijke, dat door alles heen die grote kracht die uit is op vereniging, op één worden, op de oorsprong, dat die dus in de vrouw nog altijd doorwerkt. Ik heb ook in het krijgsgevangenkamp de mannelijke mannen heb ik het eerst zien doodgaan. En we hadden allemaal precies dezelfde hoeveelheid honger. Maar het is dood eenvoudig dat je niet bereid bent om te zien wat is. Om te willen dwingen dat het anders is. Ze waren dus ook steeds bezig met eten in hun gedachten. En hadden daardoor natuurlijk een veel groter tekort dan de mensen die daar niet aan dachten. Of al te zwak waren om eraan te denken. En het waren dezelfde mensen die dus moeite hadden met sterven. Ze gingen eigenlijk boos dood. Moet je eens even indenken dat je sterft. En dat je daar boos over bent. Dan ben je toch niet helemaal mens. Want een mens kan zich inleven in de situatie waar die in is. Die kan proberen, doordat hij het begrijpt, dat te doen wat nodig is. Want er is natuurlijk in het leven heel veel nodig. Het is nodig dat we elkaar bijstaan. Op je uppie kun je het niet helemaal. Greet vroeg nog, van ja, dan word je wel erg eenzaam. Het is zo, wil je gaan begrijpen wat er in jezelf plaats heeft en wat er in de wereld plaats heeft. Dan zul je veel gedeelte van de tijd zul je op jezelf moeten zijn, zodat je niet gestoord wordt door waar anderen mee bezig zijn. Maar je kunt nooit op je uppie tot het grote inzicht komen. Dat kan alleen maar in samenspraak met het leven. In het samen zijn met andere mensen, in het samen zijn met alles om je heen. Omdat je natuurlijk, en dat is iets grappigs eigenlijk, dat we dat niet doorhebben. Omdat je echt afhankelijk bent van het geheel. Je bent iets omdat je tot het geheel behoort. En door de evolutie, daar heb ik wel eens meer bij stilgestaan, is het zo dat wij steeds meer verzelfstandigd zijn en daardoor het gevoel hebben gekregen dat we het zelf moeten doen. Dat we niet meer behoren tot iets. Een flauwe afschaduwing is daarvan het clangevoel, het stamgevoel, het landgevoel, het nationaliteitsgevoel, het rasgevoel. Maar dat is maar een flauwe afschaduwing en dat scheidt zich tegelijk af van alle andere rassen, alle andere volken, alle andere gewoontes, alle andere samenlevingen. Dat is dus niet meer het geheel. En waar het eigenlijk om gaat is dat je in je leven terugkeert tot het geheel. En dat kun je niet dwingen. Dat is een kwestie van volgen. Volgen wat er eigenlijk gebeurt. En langzamerhand gaan begrijpen wat jouw functie daarin is. Want ieder mens heeft natuurlijk een functie, een bestemming. Die hij ooit, voordat hij geboren werd, wist, maar die hij vergeet is als hij geboren is. Dat gebeurt altijd weer. En eigenlijk moet je dan in die baaierd van uiterlijke omstandigheden, in die uiterlijke wereld, in die uiterlijke samenleving, die zich daar helemaal niet van bewust is, moet je jouw bestemming in het geheel weer terugvinden. Dat is een hele lange weg. Omdat wij door de evolutie zoals die gegaan is, zo verzelfstandigd zijn, dat wij op het moment dat we biologisch volwassen zijn en zelfs daarvoor vaak, zoals het tegenwoordig gaat, al totaal afgescheiden zijn. En dat terugvinden, dat kunnen we niet in ons eentje. Dat kunnen we alleen maar door te leven. Door alle dingen tegen te komen die het leven brengt. En als je daarop gaat letten, dan merk je dat daar een bepaald besturing in zit. Je kunt hem ook niet opmerken. Dan wordt er bevestigd wat je zo spontaan denkt, dat jij hier bent en daar is de ander en daar is de wereld. Maar als je een beetje op gaat letten, dan merk je dat er in dat leven van jou besturing is, niet van bovenaf. Maar doordat je bepaalde mogelijkheden in jezelf hebt, bepaalde gevoeligheden hebt, die je dit laten doen en niet dat. Dus het is heel belangrijk dat wij die gevoeligheid weer gaan ontwikkelen. Die gevoeligheid voor de totale gang van zaken. Dat maakt ook dat je een heel bescheiden gevoel hebt over jezelf. Want je gaat steeds meer beseffen hoezeer afhankelijk je bent van allerlei factoren die je nu één keer niet in de hand hebt. Ik vind het altijd zo mooi. Ik heb het gelukkig maar een paar keer in mijn leven meegemaakt dat ik zo ziek was dat een dokter zich ermee moest bemoeien. Maar als het dan op een bepaald punt gekomen is, dan zegt zo'n arts, een hele knappe man, die zegt, ja, dan moet de natuur het maar verder doen. En dan moet ik altijd zo lachen. Dan houdt het op, plotseling. Dan houdt die kennis, die vergaard is door observatie aan de buitenkant, die houdt op. En het is eigenlijk heel, heel veel betekenend dat dat zo gezegd wordt. En we zullen waarschijnlijk dit blijven zeggen. Of we zeggen, ja kijk, we hebben het nog niet ver genoeg ontdekt. Maar ik denk dat dat een oneindig ver punt is. Ik denk dat het veel sneller is. Wanneer we onszelf trainen om al die factoren die in ons werken op te merken. En niet om een soort van verdedigingssysteem op te werpen, maar om werkelijk te gaan begrijpen. Om werkelijk te gaan beseffen wat leven is, wat jij bent. Want je bent natuurlijk leven. Het is niet alleen buiten, jij bent ook leven. In ons hele denk- en voelsysteem is zo ver doorgedrongen dat we alleen en zelfstandig zijn. Dat we een zelfstandige eenheid zijn. Dat in alle dingen die we doen, houden we geen rekening met het feit dat we eigenlijk in de grond van de zaak behoren tot het geheel. Ik zeg niet een onderdeel zijn van het geheel. Dat is namelijk niet waar. We zijn niet een onderdeel van. We zijn het geheel. We zijn een brandpunt van het bewustzijn, wat we ik noem. Maar we zijn niet een onderdeel. We zijn het geheel. Alleen, dat is het enige, we zijn ons nog niet bewust daarvan. En omdat we ons niet bewust zijn daarvan, moeten we dus relaties met elkaar aangaan van de buitenkant. Maar niet van binnenuit. Het is een hemelsbreed verschil. Alle relaties die wij kennen, die zijn van de aanvang zijn ze van buiten. Maar de grote een is heel barmhartig. Die mengt er altijd iets in dat niet afgescheiden is. En daar zijn we een poos lang diep van onder de indruk. We zeggen dan dat we verliefd zijn. Maar het is eigenlijk een heel inadequate manier van zeggen. We zijn op dat moment heel even uit onze hengsels gelicht. Maar dat duurt niet zo vreselijk lang. Het kan een paar maanden duren, het kan een paar jaar duren. Maar dan keren we terug tot onze eigen wijze manier van beleven. En dat is jammer, maar het gebeurt wel steeds. Dan gaan dus de factoren, de uiterlijke factoren, die gaan een steeds grotere rol krijgen. Je gaat steeds meer de zaak indelen. Je gaat steeds meer zeggen, ja, dat is daar en daarom. En het is daar en daarom. En eigenlijk is dat... Dat is een van die dingen die ik zo moeilijk te begrijpen vind. En dat is dan eigenlijk een ongelooflijk brevet van onvermogen. Als je de wereld indeelt in eigenschap. Als je niet aldoor bewust bent dat het één is. Dat je tot het geheel behoort. Dat je dat bent. De taal maakt het zelfs moeilijk. Je hoort het, ik zeg dan, je behoort tot het geheel en je bent het geheel. Alleen, je bent je daar nog niet bewust van. En dat is de grote opgave voor ons allemaal. En voor ons allemaal ziet het er net iets anders uit. Maar dat is de eigenlijke opgave. Dat je je bewust bent dat je het geheel bent. En dat je daarin een functie hebt. Die misschien helemaal niet overeenkomt met wat je op het ogenblik aan het doen bent. Zeggen dan dat het een crisis is. Maar het is eigenlijk iets heel, heel moois. Als je bewust bent, of bewust wordt dat je het geheel bent en dat je daar een functie in hebt. Dan vraag je je ook helemaal niet meer af, wat zal ik gaan doen? Dan ga je niet na of je wel een baan zult krijgen, dan doe je dat. Het komt soms in de geschiedenis, is het voorgekomen. Maar wij zitten dus in eerste instantie met die opgave dat we onze weg terug moeten vinden naar het geheel wat wij zijn. Je hoort aan wat ik zeg, wat een kromme zin dat is. De weg terugvinden naar het geheel wat je bent. Toch is dat zo. En alles wat dat tegenwerkt, schaadt. En je merkt aan jezelf hoe moeilijk het is, vaak, om een ander te accepteren zoals die is. Maar dat gaat terug op je eigen onvermogen om jezelf te accepteren zoals je bent. Om wezenlijk te weten dat je het nog niet weet. Want je bent nog buiten het geheel, in je bewustzijn. In wezen ben je natuurlijk nooit uit het geheel weg, maar voor je bewustzijn ben je eruit. Voor je bewustzijn ben je die, met die naam, met die vaardigheden, met die capaciteiten, met dat verleden, met die kwetsuren. Maar om dat te gaan begrijpen, kun je dus niet vooraf iets stellen. Je kunt niet zeggen, ik moet zo en zo leven. Je moet voortdurend kunnen blijven volgen wat er gebeurt in jezelf. En omdat dat zo'n vreemde bezigheid is in deze wereld waarin we leven, zul je inderdaad veel alleen moeten zijn. Omdat om die opmerkingsapparatuur in jezelf, om die weer tot wasdom te laten komen. Want die is in de loop van de evolutie is die eigenlijk beknot, uitgesleten en ook vaak ongebruikt. Dat betekent dus volgen, betekent dat je niet iets al in je hoofd hebt voordat je kijkt, voordat je luistert, dat je blanco bent. Zodat je werkelijk kunt horen wat er gezegd wordt in jezelf. Of opmerken aan jezelf wat er met je gebeurt. Zodat niet meer de therapie belangrijk is, maar de patiënt belangrijk is. De mens, die is belangrijk. Niet of die lang of kort leeft is belangrijk. Ook weer een van die uitingen van ons onvermogen. Dat we oud zouden moeten worden. Het gaat erom hoe volgedragen is een leven. Hoeveel heb je opgemerkt? Hoeveel heb je tot je genomen? En heb je een ander op zijn zoektocht heb je van dienst kunnen zijn. Ik vind het woord helpen altijd heel vervelend. Maar van dienst zijn, dat is vriendelijker. Heb je iemand van dienst kunnen zijn? Want op het gebied van de geest kun je maar zelden helpen. Dat vraagt zo'n groot inlevingsvermogen. Daar ben je niet zo gauw toe in staat. Want je moet je dan inleven in al de kleine afwijkingen die een ander zich eigen heeft gemaakt in zijn leven. Alle idealen die hij zich gesteld heeft, alle strevingen die er in hem zijn, dat je die allemaal kunt voelen. Zodat je echt alleen maar die ene stap die een mens nodig heeft voor de volgende ontdekking, dat je daar bij kunt zijn. Dat is ook een van de dingen die we heel weinig beseffen. Dat nabijheid, menselijke nabijheid, is ongelooflijk belangrijk. Dan hoef je nog niet eens iets te doen. Te zeggen, te vragen, te helpen. Maar gewoon dat je er bent, echt er bent. Dus niet dat je lichaam zich in dezelfde ruimte bevindt. Dat is nog geen nabijheid. Nabijheid is iets anders. Nabijheid is een geschenk. En dat betekent dat je eerst bij jezelf moet kunnen zijn. Niet buiten jezelf. Dat herinneren of dat beseffen mensen bijna niet. Dat ze eigenlijk altijd buiten zichzelf zijn. In een voorstelling. in een voorstelling hoe ze zouden moeten zijn, of in de voorstelling hoe ze zijn. Maar ze zijn niet bij zichzelf. Want dat is zo groot, dat kun je nooit aanduiden. Maar dat je dus in jezelf afdaalt. En wat ik nu zeg is ook weer, jammer genoeg, betaald staat het niet toe. Het is van buitenaf. Maar bij jezelf komen is een heel subtiel proces. Daarbij moet je dus alle ideeën die je omtrent jezelf hebt, die moet je helemaal los kunnen laten. Zodat je komt bij degene die je eigenlijk bent. En veel mensen, dat heb ik ook in dat krijgsgevangenkamp opgemerkt, omdat ik in de dodenbarak werkte, veel mensen komen daar zelfs op dat laatste moment nog niet bij wie ze nou zijn. Dan sterven ze met het idee dat ze die en die geweest zijn. En ze zijn eigenlijk iets heel anders geweest. Dat is dus een heel diepgaand proces. En dat proces moet je vrijwillig willen. Dat moet je dus niet aangaan met het idee, ja, als ik dat niet doe, dan mislukt het of zoiets, want dan werkt het niet. Je moet het echt uit liefde aangaan, uit liefde voor jezelf. Dat jij dus nog onbekend bent. Het is een vreemde uitgangspositie voor ons. Om heel oprecht tegen onszelf te kunnen zeggen, ik ken mezelf nog niet. Wat ik van mezelf denk te weten, heb ik gekregen door observaties of doordat een of ander deskundige mij gezegd heeft dat ik zo, zus en zo zit. Maar we moeten het helemaal zelf ontdekken. En het kost een ongelooflijke intensiteit. Dan kun je dus niet meer in zelfklacht blijven. Dan kun je niet meer in meelijden met jezelf blijven. Dan gaat het niet. Je kunt alleen zo zuiver mogelijk proberen waar te nemen wat er steeds gebeurt in jezelf. En schijnbaar bij de meest onbelangrijke dingen. Die zijn het meest verhelderend. Daar doe je de grote ontdekking in. In de simpele dingen van het leven. Hoe je je bord grijpt. Hoe je je eten opschept. Hoe je eet. Hoe je drinkt. Hoe je loopt. Hoe je ligt. Lig je ooit wel eens volledig overgegeven? Ken je dat? Zodat er niets meer hoeft. Zodat je hele lichaam zich geeft aan de situatie waarin is. Als je dat probeert, zoiets simpels. Dan merk je hoeveel weerstand er in jezelf is. En die weerstand die roept allerlei gedachten op. Dan denk je aan alle dingen die niet gelukt zijn in je leven. Hij komt dood eenvoudig omdat je niet overgegeven kunt liggen. En dat gaat heel ver terug. Het kan zijn dat je moeder je niet volledig heeft kunnen ontvangen. Omdat die ook vol ideeën is. Het zijn hele simpele dingen. En daar begint het. Daar begint die reis buitenom. Dat is ons leven, die reis buitenom. Maar om terug te keren tot de reis binnendoor, daarvoor moet je je inzetten. Daar helpen geen smoesjes voor. Je kunt niet zeggen, nou ik ben zo ongelukkig, ik kan het niet. Dit is de opgave van ieder mens. Dat is dus niet het oplossen van een probleem. Dat is kinderachtig. Het is ingaan op datgene wat voor alles is. Waar je vandaan gekomen bent, waar je nog in bent en waar je naar ons gevoel, maar dat is ons gevoel alleen maar, toe terugkeert als je sterft. Maar je bent geen moment uit het geheel. Geen moment. Alleen je beseft het niet. En we hebben dan die twee incisies gemaakt van geboren worden en sterven. Maar waarom we geboren worden, weten we tot op de dag van vandaag niet. Ja, we weten alle verrichtingen die er nodig zijn. Samenvloeien van zaadcel en eicel. Maar dat is nog altijd de buitenkant. Maar waarom? Waarom dat gebeurt? En waarom het zo gebeurt als het gebeurt? Waar is dat plan volgens het welk het embryo groeit? Onzichtbaar. En dat geldt niet alleen voor een embryo, dat geldt voor alles in de wereld. Elk levend organisme heeft een bepaalde wijze van zich uiten, een bepaalde wijze van doen, een bepaalde wijze van mogelijkheden. En we weten niet hoe dat zit. We weten. Langzamerhand weten we sommige verbanden. En dan zijn we al heel verbaasd. En dan kraaien we al opgewekt van victorie. Maar het is nog niks. Het is echt helemaal nog niks. En het allerafschuwelijkste is natuurlijk dat als we dan een klein beetje ontdekken, dan denken we, oh dat kunnen we dan zus en zo gaan doen. Maar het zal nog wel een poos blijven. Maar we kunnen natuurlijk als wijze mensen, wat ik hoop dat jullie allemaal zijn, kunnen we daarvan afzien. Kunnen we gaan beseffen dat we helemaal in het begin staan. En dat we langzamerhand kunnen groeien in meer besef. En dat is een innerlijk besef. Ik probeer er wel over te praten, maar het lukt me slecht. Het is zoveel subtieler, het is zoveel groter. Het is zoveel omvattender. Maar misschien is het toch zo dat in al die vele, vele woorden die ik zeg, er eentje is die voor jou van belang is. Zodat je zelf op weg kunt gaan. En dus met minder verwijt tegenover de ander kunt staan, tegenover de wereld kunt staan. Dat je gaat begrijpen dat het niet, er niet om gaat om jezelf te beschermen, maar om jezelf te openen. Dat je inderdaad niet weet wat je bent, waarvoor je hier bent. Dat je dat misschien heel langzaam gaat ontdekken. En het mooie is, zodra je dat ontdekt, doe je onmiddellijk. Dat is onmogelijk om dan niet te doen. Om dan niet actief te zijn. Terwijl wij in het algemeen op afbetaling leven. We zijn altijd maar bezig met de dingen die achter ons liggen. In plaats van ons open te stellen voor dat wat nog gebeuren in ons. En fantastisch is dat als je dat probeert, want je kunt niet meer dan proberen, dan besef je ook onmiddellijk hoe afhankelijk je bent van al het andere in de wereld, van je medemens, van de dingen die je akelig vindt, de dingen die niet goed gaan, hoe je daar afhankelijk van bent. Niet omdat ze je belemmeren, maar omdat ze een boodschap hebben, omdat ze iets te vertellen hebben. Als je dat probeert, dan zul je anders aankijken tegen mannelijk en vrouwelijk, tegenover geslaagd en vernederd. Dan zul je gaan voelen hoe dat één onlosmakelijk geheel is. En de bedoeling is dat je daar bewust uit liefde in staat. En dat daarin zo weinig hoef je maar te doen. Daarin al het andere kan groeien.